Dit zegt Gods woord. Toen hij nu de menigte zag, klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. Hij opende zijn mond en leerde hen aldus. Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik wil vanmorgen beginnen met u een vraag te stellen die ik mezelf de afgelopen tijd heb gesteld. De zaligsprekingen. Hoe zou het komen, denk je, dat er 8 zaligsprekingen zijn? Dat is toch eigenlijk wel een beetje vreemd, want zoals de meesten van ons wel weten, is het getal van de volmaaktheid, het getal van de volheid, 7. Maar er zijn 8 zaligsprekingen. Weet iemand waarvoor het getal 8 staat in de Bijbel? En toen bleef het stil. Een nieuw begin. 8 is een nieuw begin. Het getal 7, de week zoals we die kennen, telt 7 dagen. De 8e dag is een nieuw begin. Daarom komen wij samen op zondagmorgen op de 1e dag van de week, de opstandingsdag. De opstanding, het begin van een hele nieuwe tijd. Die 8 zaligsprekingen, zoals we tegen elkaar hebben gezegd, die tonen eigenlijk de algemene kenmerken en karakteristieken van zij die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Zij die het koninkrijk van God binnengaan door wedergeboorte. Ze zijn een nieuwe schepping geworden in de Heer Jezus Christus. En dat dit niet zo ver weg is in het Matthäus-evangelie, blijkt ook, als je verder leest, dat is het wonder van de schrift, als je gaat lezen in Matthäus hoofdstuk 19, dat wil ik u even mee meenemen, je hoeft het misschien niet op te slaan, vers 24 tot 28. En dan heeft de Heer Jezus het over het koninkrijk der hemelen. En hij zegt dit, nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de rijke jongeling, ik zet u even op het spoor, zegt de Heer Jezus. En opnieuw zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat de rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dan zijn de discipelen onthutst en zeggen ze, toen de discipelen echter dit hoorden, stonden zij zeer versteld en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus echter keek hen aan en zei tot hen, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan voor ons zijn? Dan moet je op die woorden letten van de Heer Jezus. Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op de 12 tronen zult zitten om de 12 stammen van Israël te volgen. Te oordelen. Wie mij gevolgd is, zegt de Heer Jezus, in de wedergeboorte. Zie je? Dat is het enige evangelie waarin je dit terugvindt. Wedergeboorte. Dus deze 8 kenmerken zijn de typische kenmerken van de onderdanen van het koninkrijk. Dat zijn de ware gelovigen. En in die kenmerken, in die karakteristieken, onderscheiden ze zich van alle mensen van deze wereld. En de eerste 4 zaligsprekingen, zoals we overdacht in de afgelopen weken, die tonen ons hoe iemand het koninkrijk binnengaat. En de laatste 4 zaligsprekingen, waar we de vorige keer mee begonnen zijn, die tonen ons die metamorfose die gebeurt in iemand zijn leven wanneer uiteindelijk het koninklijk, de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus, iemands levend, zo indringend verandert. Welke uitwerking dit uiteindelijk heeft. Want je komt in een veranderde relatie met God te staan, door de persoon van de Heer Jezus Christus. En die veranderde relatie die uit zich in een totaal andere levenswijze. Zij die deel hebben aan het koninkrijk en die dat koninkrijk binnengaan, ze hebben de vorige maal overdacht, zijn mensen die barmhartigheid betonen vanuit de barmhartigheid die ze van God in hun leven ervaren hebben. Vanmorgen zullen we nadenken over zij die het koninkrijk van God binnengaan, zijn mensen die rein van hart willen zijn. En oprecht zuivere motieven en eenvoud gericht op God. De volgende maal zullen we overdenken dat zij die deel hebben aan het leven en het koninkrijk binnengaan als vredestichters verlangen om mensen met God te verzoenen en mensen bij elkaar te brengen. En als laatste zaligspreking zijn zij die deel hebben aan het leven en het koninkrijk mensen die tegenstand en vervolging trotseren omdat ze vastberaden zijn om in overeenstemming met God te gaan leven. Vorige maal hebben we stilgestaan bij gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Met andere woorden, we hebben stilgestaan bij die uitwerking die die nieuwe relatie nu heeft met God naar anderen toe. We hebben overdacht met elkaar dat de ware wederomgeboren discipel van de Heer Jezus Christus van nature gekenmerkt is door barmhartigheid, door een vergevingsgezinde houding, als je zich dan nog herinnert. Want als je die barmhartigheid, die vergevingsgezindheid van God zo heel persoonlijk in jouw leven ervaren hebt, dan verandert dat jou voorgoed. Dan ga je zelf vanuit die barmhartigheid die je ervaren hebt niet onaangeroerd blijven wanneer je de nood aan vergeving ziet bij de ander, om maar een voorbeeld te geven. Je verlangt ernaar om de ander barmhartigheid te betonen vanuit het feit dat God jouzelf zo barmhartig en zo vergevingsgezind is geweest. Dat is wat dat barmhartigheid, vergevingsgezindheid in het leven bewerkt wanneer je die ervaren hebt. Het verandert jouw houding definitief naar de ander toe. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Maar in die zesde zaligspreking die we vanmorgen overdenken, gelukkig de reinen van hart, wijst de Heer Jezus nu op de innerlijke verandering, de innerlijke transformatie, die wedergeboorte uiteindelijk tot gevolg geeft. Rein van hart. Ja, het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat de Heer Jezus geen hoge pet opgeeft van het hart van de mens van nature. Wat de Heer Jezus daarover zegt, is weinig bemoedigend, moet ik eerlijk zeggen. De Heer Jezus zegt, want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererij, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen. Matthäus 5, vers 19. En in deze woorden van de Heer Jezus hoor je eigenlijk de weerhalming van wat de profeet Jeremia al jaren voordien over het hart van een mens heeft gezegd. Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen? Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9. Ik denk, als je dat tot je laat doordringen, dat de diagnose die de Heer Jezus stelt over ons natuurlijk hart onverbiddelijk is en zeer hard klinkt. En toch, als we deze zesde zaligspreking met elkaar lezen, dan zien we dat er een absolute voorwaarde is om God ooit te kunnen aanschouwen. En die voorwaarde is dit: rein van hart zijn. De voorwaarde om met God gemeenschap te kunnen hebben, is die tegenstaande, die diagnose die de Heer Jezus stelt: rein van hart zijn. De woorden die de Heer Jezus spreekt in deze zaligspreking klinken eigenlijk al in het Oude Testament. U kent het wel, die psalm, psalm 24, vers 3 en vers 4. Wie mag de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. Rein van hart zijn. Ik denk dat dat belangrijk is om daar eens goed met elkaar over na te denken. Vooral als je bedenkt dat er zoveel in onze dagen, niet alleen in onze dagen, maar zoveel over het hart gesproken wordt. In de wereld rondom ons is het goed om er eens kort over na te denken en te gaan beseffen en zien dat het beeld dat wij mensen hebben in onze maatschappij over het hart absoluut niet strookt met het beeld dat de Bijbel ons aanreikt. Want in het woord van God is uiteindelijk het hart het centrale bestuursorgaan, zeg maar, de zetel van jouw actieve ik, als ik het zo mag omschrijven. Dat is het ik in al zijn facetten. Kijk, het hart is volgens de Bijbel de plaats waar onze fundamentele engagementen huizen, waar ons hele doen en laten uit voortvloeit. En ons hart huizen de zaken waar we echt geloof aan hechten. In ons hart huizen de zaken waar we echt ten diepste op vertrouwen en ons leven op bouwen. In ons hart huizen de zaken waar we echt naar uitzien, waar we echt op hopen, de dingen waar u en ik ten diepste voor leven, elke dag opnieuw. En wat die dingen ook mogen zijn, wat die dingen ook mogen zijn in u en mijn hart, het zijn juist die dingen die alles beslissen, die alles bepalen in ons leven. Daar kunnen we ons niet genoeg van bewust zijn. Het zijn die dingen die bepalen, broeders en zusters, waarom we angstig zijn in ons leven. Het zijn die dingen die bepalen waar we angst voor hebben. Maar het zijn ook die dingen die bepalen waar we nu echt mee gelukkig zijn. Wat ons vreugdevol maakt. Onze emoties. Dat is vaak het enige wat de wereld het over heeft. Het hart spreekt over onze emoties. Maar de Bijbel toont ons dat in ons hart die dingen huizen waar onze emoties slechts een uitvloeisel van zijn. Het is ons hart wat dat beslist, broeders en zusters, wat dat er ons nu echt enthousiast maakt in dit leven. Wat er nu echt tot onze verbeelding spreekt. Waar we nu echt van gaan, voor gaan en waar we echt van houden in dit leven. Daarom is het niet verwonderlijk wat de spreukenschrijver zegt. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar een moment bij stil te staan. Ons hart, daarin huizen die dingen die we kostbaar achten, waar we echt voor leven. En dat kan vaak iets helemaal anders zijn dan we met onze lippen beleiden. Dat is ons hart. Een rein hart. Wat bedoelt de Heer Jezus met een rein hart? Wel, ik geloof dat de Heer Jezus met een rein hart een volkomen toegewijd hart bedoelt. Dat in eenvoud op God gericht is. Kijk, als wij het woord rein horen, dan denk ik, althans bij mij is het zo, dat de eerste gedachte die in mij opkomt, onbevlekt is, onbezoedeld. Daar moet ik aan denken. En toch kwam ik tot de ontdekking, wonderbaarlijk genoeg, dat dat niet de eerste gedachte is die in de schrift gevonden wordt als het gaat over reinheid. Ik neem even mee terug naar het Oude Testament, naar het boek Exodus, waar in het boek Exodus, ik ga geen Bijbeltekst geven, waar in het boek Exodus, zie iedereen al schrijven, waar in het boek Exodus de Heere God aan Mozes toont hoe die tent waarin hij zal wonen, te midden van zijn volk, hoe die moet gebouwd worden. En vele van die zaken die daarin gebruikt worden, moeten overtrokken worden met puur zuiver goud. Nu, wat wordt er bedoeld met puur zuiver goud? Wel, ik denk dat u dat allemaal wel weet. Als u goud gaat kopen, dan hebt u hout van 14 karaat, hebt u hout van 17 karaat, hebt u hout van 21 karaat. 24 karaat is het maximum, dank u. En daarmee wordt de puurheid van dat goud aangeduid. Met andere woorden, goud van 14 karat is een legering, daar is zilver aan toegevoegd. Dus zuiver hout is goud zonder extra toegevoegde metalen. Dus het heeft op zich niks te maken met reinheid op zich, maar met zuiverheid, puurheid. Alleen puur goud mocht gebruikt worden om die verschillende zaken die in de tabernakel moesten gebouwd worden, om die uiteindelijk te maken. En misschien zei je, oké, zoals, dat is mooi, maar wat brengt ons dit? Wel, als we dan denken aan ons hart, wil ik u meenemen naar iets uit Psalm 86, vers 11. Daaruit de psalmist het volgende verlangen. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. En dan zegt hij, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Verenig mijn hart. Wat de psalmist naar verlangt, is een onverdeeld hart. En hij zegt, Heere, verenig mijn hart. Oh, hij kent zijn hart. Een onverdeeld hart. Dat is een hart dat alleen volkomen erop gericht is om de Heere God groot te maken. We hebben het gezongen vanmorgen. Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is een rein hart. Maar de psalmist legt hier de vinger op de wonde. Althans, dat was iets dat regelrecht naar mij toe kwam. Ons hart, mijn hart, ik zal spreken voor mezelf, is niet onverdeeld op de Heere Gods gerecht. Dat moet ik eerlijk bekennen voor u vanmorgen. Als ik voor mezelf een beetje naga, dan zijn er echt momenten, voor zover ik mijn hart kan doorgronden, dat ik met oprechte verlangens en oprechte motieven de Heer Jezus verlang te dienen. Omdat ik hem lief heb. Omdat ik hem lief gekregen heb om wie hij is en om wat hij heeft gedaan voor mij. En als ik dan die dingen doe die ik voor ogen heb, dan moet ik langs de andere kant vaststellen dat die dingen die ik doe voor de Heer Jezus, ten aanzien van mijn medebroeders en zusters, dat er één iets is wat ik wel verlang. Dat heb ik al lang bij mezelf opgemerkt. Al meerdere keren, tot mijn eigen schaamte moet ik dat erkennen. Dat ik die dingen die doe uit liefde voor de Heer Jezus Christus, dat zij die daarvan mogen genieten, of die het zien, dat zij dat op zijn minst respecteren en waarderen. Misschien herkent u dat ook wel voor uzelf. Dat ervaar ik bij mezelf. En dan moet ik erkennen dat ondanks mijn zuivere motieven, er nog altijd bijbedoelingen zijn in mijn leven. Dat wat ik doe, die tegenstaande ik de Heer Jezus lief heb, en dan meen ik uit het diep van mijn hart, er ook nog minstens één andere liefde is in mijn hart. En dat is niet het minste liefde voor mezelf. En nog vele andere liefdes, denk ik, als we eerlijk moeten zijn. Mijn hart, broeders en zusters, is niet onverdeeld voor de Heer Jezus. Er spelen meer belangen mee in mijn hart dan enkel liefde voor de Heer Jezus en liefde voor mijn broeders en zusters. Mijn hart is absoluut niet onverdeeld. Een onverdeeld hart is een volkomen toegewijd hart dat eenvoud en eenvoud gericht is op de Heere God om alleen zijn naam te eren en zijn naam groot te maken. En daar kom ik niet aan te pas. Ik werd daar stil van toen ik daarover dacht. Het was een stukje van de strijd in deze week om te moeten spreken over deze dingen. Dat maakt het absoluut niet gemakkelijk om hier te staan vanmorgen. En het tweede wat we vinden in het woord van God is dat een rein hart een gereinigd hart is. Dat zuiver en heilig is. Een rein hart is niet alleen een toegewijd hart en eenvoud gericht op de Heer, maar het is ook een gereinigd hart. En dat is wat de Heer Jezus iedere keer weer op aanstuurt. Als je denkt bijvoorbeeld aan wat hij zegt ten aanzien van de schriftgeleerden en de fariseeën, Een beetje verder in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 23, vers 25 en 26, dan zegt hij dit. Wee u schriftgeleerden en fariseers, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Blinde fariseer, reinig eerst de buitenkant van de drinkbeker en de schotel, binnenkant van de drinkbeker en de schotel, excuseer, opdat ook de buitenkant daarvan rein wordt. En dan doet de Heer Jezus op hun hart. Want daar zijn wij goed in. Ik toch. Ik kan mijn daden aanpassen. En meer deugdzaam zijn in wat ik doe. En meer deugdzaam zijn in wat ik spreek. Ik kan dat voor mezelf aanpassen. Maar mijn hart, dat kan ik in ten diepste niet veranderen. En dat doen we ook niet. We veranderen onszelf aan de buitenkant. We gaan ons anders gaan gedragen. We gaan anders spreken. We gaan andere dingen doen. Maar vaak moeten we daarbij onderkennen. Dat onderken ik voor mezelf. Dat juist de binnenkant van mijn hart eigenlijk een kookpot is van verderf. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt tegen de fariseers en de schriftgeleerden. En dan noemt de Heer Jezus huichelarij. Als we zo door het leven te gaan. Eigenlijk voel ik me heel nauw verbonden met Salomo. Salomo schrijft in de Spreuken in 20 vers 9. Heel nadrukkelijk zegt hij. Wie kan zeggen, ik ben rein in mijn hart en zuiver van zonde? Ik in elk geval niet. Ik in elk geval niet. En als alleen, broeders en zusters, de reine van hart God zullen zien, is er dan eigenlijk wat enige hoop voor ons mensen? Al begint u het dilemma te zien in deze zaligspreking van de Heer Jezus? Als ik geen rein hart heb, kan ik niet naderen tot God. Kan ik niet God niet aanschouwen. Maar aan de andere kant is het ook zo, als God mijn hart niet reinigt. Het is een werk van God. Denk maar aan David. Denk aan David. Wanneer hij in Psalm 51 die bijzondere woorden schrijft die we zingen in een lied. Kent de situatie van David wel? Psalm 51 schrijft hij naar aanleiding van het feit dat de profeet Nathan tot hem gekomen is. En God door de profeet Nathan duidelijk de waarheid heeft geopenbaard. David heeft overspel gespleegd met Bathsheba en hij heeft uiteindelijk haar man Uria vermoord. En Psalm 51 is zijn boetepsalm, waarin hij Gods aangezicht zoekt. Wat zegt hij tegen de Heere God, of wat bidt hij tegen de Heere God? Schep in mij een rein hart, vernieuw in mij een vaste geest. Zie je het dilemma? Als God alleen onze hart een rein kan maken. En als ik een rein hart nodig heb om tot God te komen, dan zit ik toch in een vicieuze cirkel. Maar niet alleen Salomo heeft wijze woorden gesproken. Salomo was een zoon van David. Maar 1000 jaar later komt de ware zoon van David. Salomo stelde de open vraag, wie kan zeggen, ik ben rein in mijn hart en zuiver van zonde? En de ware zoon van David, die stelde ook een open vraag. Kent u die open vraag? Wie overtuigt mij van zonde? Daar is over nagedacht. Salomo zegt, wie kan zeggen, ik ben rein in mijn hart en zuiver van zonde? En de Heer Jezus zegt, wie overtuigt mij van zonde? En daarin ligt het heerlijke antwoord opgesloten, broeders en zusters. Ik kan helemaal niet tot God naderen. Maar God is genaderd tot ons. Hij is gekomen tot ons in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. En het zijn opnieuw deze tekenen die hier voor mij staan, die voor ons staan hier vanmorgen, die ons getuigen van die ene waarheid, waardoor wij nu wel met vrijmoedigheid kunnen naderen tot God. Want die ene zoon van David, de ware zoon van David die gesproken heeft, wie overtuigt mij van zonde? Van hem wordt nadrukkelijk gezegd, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Kijk, en daarin ligt het, de sleutel om het raadsel van die zesde zaligspreking te kunnen begrijpen. Inderdaad, de waarheid is dat alleen de reine van hart God zullen zien. Want een ieder die het koninkrijk van God binnengaat, heeft hem al gezien. Die heeft de heerlijkheid van God al aanschouwd. Al is het dan bedekt, maar hij heeft de heerlijkheid van God aanschouwd. Want de waarheid is dat iedereen die wederom geboren is, en die op weg is naar het koninkrijk, de heerlijkheid van God aanschouwd heeft in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Door het evangelie. Ik vond dat zo bijzonder. Het heerlijke licht van het evangelie. Kent u 2 Korinthe 4 vers 8? Dan leren we iets heel bijzonders. Dan staat dit. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Iedereen die wederom geboren is geworden, die is bestraald geworden, als ik het zo mag zeggen, met het heerlijke licht, de lichtglans van het evangelie, dat is de lichtglans van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die het beeld van de onzichtbare God is. Ik vond dat zo mooi. En let eens op het taalgebruik van Paulus hier. Toen de Heere God zijn scheppende werk begon en de hemel en de aarde schiep, was het eerste wat hij deed, licht laten doorbreken in de duisternis. Hij zei, er zij licht. En toen het herscheppende werk van God in u en mijn hart begon, in dat duistere hart, sprak God tot ons door het vlees geworden woord, door de Heer Jezus Christus, het licht van de wereld. En toen hij sprak tot ons hart door het evangelie, toen scheen het heerlijke licht van Gods heerlijkheid in onze harten. We hebben Gods aangezicht, de onzichtbare God, aanschouwd in de Heer Jezus Christus door het oog van geloof. En dat aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus heeft ons totaal veranderd. Het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus door het evangelie heeft ons gereinigd. Weet je dat? De apostel Paulus, Petrus, als hij naar Jeruzalem gaat, om op dat eerste grote apostelconcilie zich te vergaderen met alle apostelen en de oudsten, dan spreekt hij daar de volgende bijzondere woorden. Ik lees ze u voor uit Handelingen hoofdstuk 15. Hij zegt dit. Mannen, broeders. Hij houdt daar een toespraak op. Op een gegeven moment staat hij op. De context is niet zo belangrijk, maar hij staat op. En hij zegt, mannen, broeders. U weet dat God lang geleden mij onder u heeft verkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. En hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen. En dan staat er, daar hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. Zie je dat? Zij die de waarheid van het evangelie gehoorzaam zijn, zo vinden we hier, heeft God hun hart door het geloof gereinigd. Ze hebben de heerlijkheid van God gezien in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Ze hebben de heerlijkheid van God al aanschouwd in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En het zijn inderdaad de reine van hart die door geloof in de Heer Jezus Christus gereinigd zijn, die nu beloofd worden dat zij Gods aangezicht in volle heerlijkheid zullen zien. Is dat geen wonderlijk feit? Oh, ik vond dat zo bijzonder. De reine van hart zullen inderdaad God aanschouwen. Ze hebben Gods heerlijkheid al in bedekte vorm gezien. En dat verklaart waarom uiteindelijk die hoop, die belofte die hier gemaakt is, zo kostbaar en zo aantrekkelijk is. Want geef toe, los van dit feit blijft de zesde zaligspreking eigenlijk een onbegrijpelijke geheimenis. Zit je in de vicieuze cirkel. Maar eens je dit ziet en je ogen daarvoor open gaan, dan wordt het zo kostbaar. Want alleen de reine van hart zullen God zien. Heb je al ooit iemand ontmoet die God nog nooit heeft gezien en die ernaar uitziet om Gods heerlijkheid te zien? Heb je al ooit zo iemand tegengekomen? De eerste moet ik nog tegenkomen. En ik ga niet tegenkomen, want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat er niemand is die God zoekt. Niemand. Als er iemand is die God zoekt, dan getuigt dit van het feit, en dan spreek ik in de scheppingstaal, dat de geest Gods al aan het broeden is over de wateren. En dat het herscheppende werk van God op het punt staat te gebeuren. God is al aan het werk. Als er iemand God echt zoekt, is dat een werk van God, van de geest van God. Zalig de reinen van hart, maar zij zullen God zien. Dat is de belofte die hier gegeven wordt en die zeer kostbaar is. Alleen zij die de bedekte heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus aanschouwd hebben door het evangelie, verlangen ernaar om die onbedekte heerlijkheid, die lieflijkheid te zien van Gods aangezicht, van aangezicht tot aangezicht. De belofte die de Heer Jezus maakt. Alleen zij en niemand anders. En hierin ligt ook de sleutel om te begrijpen de strijd die we allemaal kennen, dat dilemma waarin we allemaal zo verkeren. Want inderdaad, we hebben de heerlijkheid aan God aanschouwd in het aangezicht van de Heer Jezus toen we tot geloof kwamen. Maar we hebben slechts die heerlijkheid in bedekte zin aanschouwd. De volkomen heerlijkheid van Gods aangezicht, die zullen we pas aanschouwen wanneer de Heer Jezus terugkomt. En evenzo, broeders en zusters, zijn wij gereinigd als wij tot geloof komen? Is ons hart gereinigd? Maar ons hart is niet gereinigd in volmaaktheid. Waarom? Iedereen die hier zit vanmorgen, die de Heer Jezus kent, die wederom geboren is, heeft nog altijd die zondige natuur in zich. En die zondige natuur die blijft daar tot op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En dan krijgen we onze volledige upgrade. Dan worden we niet alleen gereinigd, volkomen, in de volste zin van het woord, maar zullen we ook ons verheerlijkte nieuwe lichaam krijgen. Dat zal een bijzondere dag zijn uiteindelijk, laten we ons opnieuw troosten met die kostbare gedachte dat er straks een dag komt, dat het Koninkrijk van God in zijn volle heerlijkheid zal aanbreken, zoals de Heer Jezus heeft beloofd. En als die dag er uiteindelijk komt, dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in volheid aanbreken, als die dag er komt, dan zal de wereld veranderen tot een plaats waar alleen nog gerechtigheid woont. En die nieuwe stad van God, het nieuwe Jeruzalem, is het grote kenmerk dat daar geen onreinheid meer zal binnenkomen. En op de dag, op die prachtige dag dat we de Heer Jezus zullen zien in zijn volle heerlijkheid, dat we oog in oog zullen staan met zijn volle heerlijkheid, zullen u en ik hem zien zoals hij is. Want we zullen zijn zoals hij is. Dat is niet zo dat ik uitgevonden heb. Dat is wat Gods woord zelf zegt. In Johannes hoofdstuk 1, Johannes hoofdstuk 3, vers 2 en vers 3. En daar wil ik nog een moment bij stilstaan. Daar staat dit. Dat vertroost de apostel Johannes ons met die bijzondere woorden. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Wonderlijk. Een heerlijke hoop. Maar bij die heerlijke hoop hoort er ook een verantwoordelijkheid, want daar stopt Johannes niet. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Ieder die deze hoop op Hem heeft, zegt Johannes, reinigt zich zoals Hij rein is. Met andere woorden, als wij er echt naar verlangen, broeder en zusters, om oog in oog te staan met de heerlijkheid van God, bij de komst van de Heer Jezus Christus, en in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die erop volgt, zullen God mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, als dat echt onze hoop en verlangen is, dan horen wij nu ook al evenzeer te verlangen met elkaar naar een volkomen rein hart. Is dat niet wat Johannes zegt? Laten we daar eens een moment bij stilstaan. Hij zegt gewoon dat de christen die deze hoop heeft, zich nu al en deze dag zorgen maakt om zijn reinheid. Waarom? Omdat hij op een dag zo rein zal zijn als de Heer Jezus Christus. En ieder die deze hoop heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Met andere woorden, de inspanning die hij daartoe nu levert, is in overeenstemming met de hoop die hem te wachten staat. Dat is wat Johannes ons hier wil bepalen. Kijk, de Heer Jezus wijst ons ook op het feit, Johannes wijst ons ook op het feit, dat één ieder die het koninkrijk in volheid verwacht, die daar echt naar uitziet, nu al vastberaden is om zichzelf voor te bereiden op die dag. Dat is wat Johannes het over heeft. Als je echt hoopt en uitziet naar die dag, dan zorg je nu al dat je klaar bent voor die dag. Dan bereid je je nu al voor. Waarom? Omdat je nu al deel uitmaakt van dat koninkrijk. Nu al maak je deel uit van dat koninkrijk. En daarom ben je begaan, ben je bezorgd om rein te zijn voor God. Want je weet, als dat koninkrijk aanbreekt, en die koning der heerlijkheid wordt geopenbaard, dat die koning die gezien wordt, heilig is, rein is. En dat dat koninkrijk dat staat aan te breken, het grote kenmerk heeft dat daar alleen gerechtigheid woont. En dat in die stad van God er geen onreinheid binnen zal gaan. Dat is de reden, zegt Johannes, waarom dat één ieder die deze hoop heeft, zich reinigt zoals hij rein is. Eigenlijk is dat wel logisch. Moest erover denken, hoe zou ik dat kunnen overbrengen, hoe zou ik dat kunnen dichterbij brengen. Stel je voor, fictief verhaal, dat Timothy en Naomi een reis winnen naar Cuba. Voor 4 personen. Gedurende 4 weken. Voor 4 personen. Ja, dacht Timo. Naomi, ik zie dat wel niet zitten voor mijn zusters naar Cuba te gaan. Ik ga hen 4 weken met 3 vrouwen doorbrengen in Cuba. Ik zie dat niet zitten. Weet je wat, zegt Timo? We gaan onze vrienden hier meenemen. We gaan de Luc en de Lisa meenemen. En Timo en Naomi gaan naar Luc en Lisa. En ze vertellen dat geluk in Lisa, Luc en Lisa. En Lisa, ah, eigenlijk dat we ze kennen. Oh, naar Cuba, ah. Ze vliegt dat direct iedereen rond de nek, pieper, zeggen, nee, dat is dus Lisa, zo is ze. En ze zijn zotte content, alle twee. Nu, de reis is pas 6 maanden later. 6 maanden later, is Timo dan met zijn auto voor de deur. De deur staat open, ah. Timo komt binnen, stappen af, lekker dan hem kan. En, waar zijn die valisten hier? en valissen te zien. Timon steekt die deur van de living open. En wat ziet hij? De Luc achter zijn computer, met zijn stekje chocola en zijn zatje café, die zo omkikt van, wat is er hier gaande? Timon is verbouwereerd. De keuken naar ben. Wat hoort hij daar? Lisa, tatter, 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 tatter. Op haar kamer en haar op haar computer aan het chatten met haar broer. Geen van beiden. Ze zijn voorbereid. De valiezen staan niet klaar. 6 maanden dit. En nogthans had Lisa op haar werk zoveel te vertellen gehad tegen al haar collega's en de mensen die ze helpt van we gaan naar Cuba, we gaan naar Cuba, we gaan naar Cuba. Maar als het moment daar is, staan er geen valiezen klaar. De hoop die Lisa verkondigde uiterlijk was geen realiteit. Want op het moment van de waarheid stond de valiezen niet klaar. Dat is een leuk verhaaltje, maar eigenlijk is dat wat de Heer Jezus ook vertelt. Wat hij die gelijkenis vertelt van die 5 wijzen en 5 dwaze maagden. Het zijn allemaal een lamp. Het zijn allemaal een getuigenis. Maar dat puntje bij paaltje komt. Als de stem klinkt van de bruidegom, zijn er maar 5 die toegerust zijn om de bruidegom te ontmoeten en mee te gaan naar die bruiloftzaal, want er zijn er maar 5 die oliën. Die andere 5 van wel een lamp. No oil. Ze waren er absoluut niet klaar voor om de bruidegom te ontmoeten. Het was een getuigenis, maar het was lucht. De vraag is, broeders en zusters, we kunnen maar vertalen, want we gaan straks naar de Heer Jezus. Straks komt de Heer Jezus. Maar het bewijs of dat we dat echt verlangen, of dat dat de realiteit is in ons hart, blijkt uit het feit of dat we er nu al ons aan voor aan het klaarmaken zijn. Het feit dat voor Luc en Lisa die reis naar Cuba geen realiteit was, werd bewezen toen op het bewuste moment voor de vertrekken de valies niet klaar stond. Ze waren nog altijd bezig met de dingen dat ze bezig zijn, die erop wijsden dat ze die hoop niet hadden. Alhoewel, dat ze allebei daarover vertaalden. We zitten met ons, broeders en zusters. In ieder die deze hoop heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Zalig de reine van hart, want ze zullen God zien.